billen, asje.
Goed. Nogmaals, goedemorgen. Wat een heerlijk weer was het zo, hè, de afgelopen dagen. Toch?
Nee.
Te warm. Ja, dat is ook nooit goed. Als het koud is, is het te koud. En als het te warm is, te warm. Ja, dat klopt. Maar heeft u ook al zo lekker gebarbecued in de tuin? Vrienden, familie? Ja, leuk hè? Ik zou vertellen, vrijdag heb ik gebarbecued met een aantal buren. Om zo de vakantie in te luiden. Gisteren heb ik gebarbecued met een aantal vrienden. We waren vast aan het oefenen voor onze afspraak in september, Wout. Dus, ik ga vanmiddag en vanavond ga ik weer barbecuen met de kring. Als afsluiting van het seizoen. Hey! En ik vind het echt geweldig, zo met zulk weer. Heerlijk. Ik kan er wel heel erg genieten. En weet je wat ik nou echt zo leuk vind? Ik hou van lekker eten, uiteraard. Maar nog veel meer van de ontmoeting die we dan hebben. Hè, met andere mensen, de gesprekken die we dan mogen voeren. Het delen van je leven met elkaar. En dan ook nog eens onder het genot van heerlijk eten, waarbij iedereen dan altijd iets meeneemt om met elkaar te delen. Hè, en het einde van de avond, dan is overvol zitten, dan heerlijk uitbuiken. Zo, ik zal hem heel groot maken. Terwijl het intussen wat schemerig begint te worden. En ons opmaken voor de nacht. Lekker toch? Goed zo. Maar eigenlijk, hè, dacht ik, toen ik er zo mee bezig was, ik zat al te denken, ja heerlijk. Maar zo zou het hier ook in de gemeente moeten zijn, toch? Ja, elke keer barbecuen, begint Wouter al. Nee, een plek waar we ons geestelijk voedsel met elkaar mogen delen. Ik dacht van, ja, dat is wel een mooi. Een plek waar we elkaar mogen ontmoeten. Een plek waar we gesprekken mogen hebben met elkaar. Ja, en een plek waar we ons leven met elkaar mogen delen. En dat alles onder het heerlijk genot van heerlijk geestelijk voedsel. Waarbij iedereen iets heeft meegenomen om te delen met elkaar. En als deze ontmoeting dan tot een einde komt, ja, dat we dan heerlijk overvol ons mogen opmaken voor de dag van morgen. Hoe mooi zou dat zijn? Dus vandaag is weer zo'n dag. Zo'n dag dat we elkaar mogen ontmoeten. Een kans om onze levens met elkaar te delen en geestelijk voedsel met elkaar te delen. En als waarlijk een heerlijke Parousia barbecue, inderdaad. En zo is ook mijn gebed voor vandaag, dat God door alles heen van wat deze morgen hier gebeurt, en elke ontmoeting die u heeft en elk gesprek dat u mag hebben, dat hij tot uw hart en uw gedachten zal spreken. En zodat u als ware deze morgen een ondersteboven bent, omdat God tot u persoonlijk gesproken heeft. En omdat hij ook een persoonlijke boodschap voor u heeft deze morgen. Want het thema van deze preek is ondersteboven. En dan nog net niet op je handen staan. Nathan die zit op breakdance. En we hebben zo'n trampoline in de tuin. En die oefent altijd om op zijn handen te staan. Want dat krijgt hij daar ook. Dus en dan af en toe, kijk eens papa, kijk. Dat is heel leuk. Maar ik wil dit deze morgen in ieder geval behandelen. Naar aanleiding van het Bijbelgedeelte in Handelingen 8. En ik denk dat bijna iedereen het stukje waarschijnlijk wel kent. Waarin Gods woord een beschrijving geeft van een hele bijzondere ontmoeting. Tussen Filippus, de evangelist. En de Kamerheer, of zoals wij in deze tijd zouden zeggen, de minister uit Ethiopië. Dus laten wij dit Bijbelgedeelte gaan lezen. En voor hen die hun Bijbel, iPad of mobiele telefoon hebben meegenomen. Het staat in Handelingen 8 vanaf vers 26. En uiteraard, het wordt ook geprojecteerd. En ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. In Handelingen 8 vanaf vers 26 en daar staat: En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden. De weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En hij stond op en vertrok. En zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden. Hij keerde terug en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: Ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Filippus snelde er naartoe. Hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las, dat was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en uitgaande van dat schriftwoord verkondigde hij hem Jezus. En terwijl ze onderweg waren, kwamen zij bij een water en de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En Filippus zei, als u met heel uw hart gelooft, dan is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei, ik geloof dat de Heer Jezus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer. En hij, Filippus, die doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heer Filippus weg. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd aangetroffen in Asdod. En terwijl hij land doorging, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij in Caesarea aankwam. Tot zover. Een bijzondere ontmoeting kunnen we wel zeggen. En ik weet niet zo goed wat ik me precies bij moet voorstellen, maar God vertelt ons hier in zijn woord dat er een engel was. Een boodschapper van God die tot Filippus sprak. Heeft u dat wel eens meegemaakt? Een engel die tot u sprak? En wat zegt die engel dan? Nee, die zegt, ga even 80 kilometer naar het zuiden reizen. Want als we het schriftgedeelte ervoor zouden lezen, dan komen we erachter dat Filippus zich in Samaria bevond. En hij moest naar de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Nou, met de kennis van nu weten we ongeveer dat dat 80 kilometer bij Samaria vandaan lag. En u kunt het ook zien, plaatje erbij. Maar wat een lekkere beschrijving gaf die engel. Want hij zei, Filippus die moest gaan naar de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Zoals we kunnen lezen in Gods woord. Nou, wij bevinden ons hier in Gouda. Dus ik heb Google Maps even geraadpleegd om een beeld te kunnen vormen. Dus stel, er komt nu een engel naar je toe. En die zegt, sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Buustwezel. Ja, in België. Zoek het maar even op, zo'n 80 kilometer hier vandaan. Maar dus die van Buustwezel afdaalt naar Antwerpen. En die plaats kennen we wel, toch? Nou, zou u dan weten waar u heen moet? Nee, hè? En by the way, met de wandelwagen. Dus niet met de auto, trein of met de fiets, maar gewoon lopend. Of wellicht met een kameel of een ezel. In een toch wel subtropisch klimaat. Zoals we dat nu ook wel een beetje merken. En dan nog even een allerlaatste toevoeging van die engel. En ik zeg het dan maar even in mijn eigen woorden. Hij zegt erbij, het is een eenzame weg. Met andere woorden, je komt er niet veel andere mensen tegen. Nee. Dus zorg ervoor dat je voldoende eten en drinken bij je hebt. Want niemand komt je tot hulp. En met andere woorden, je hebt aardig wat mee te sjouwen. Met andere woorden, de ideale weg voor struikrovers. Of al dat andere gespuis. Wat zou jij doen als je dit verteld wordt en jij niet eens weet waarom? Stel dat God jou een boodschapper stuurt. Stel dat God een engel of iemand anders op jouw pad brengt. Met een boodschap die je eigenlijk helemaal ondersteboven brengt. Want menselijk gezien is het natuurlijk gewoon een belachelijke boodschap, toch? Hoe zou je daarmee omgaan? Hoe ga je om met een boodschap die in de categorie ondersteboven valt? Met andere woorden, een boodschap waarvan wij zouden zeggen, die is van lotje getikt. Een boodschap die in elke vorm van rationeel verstand voorbij gaat. Hoe ga jij daarmee om? Weet u dat God juist andere mensen gebruikt om zijn plannen bekend te maken? En weet u dat Gods plannen op voorhand niet rationeel te doorgronden zijn? Of met andere woorden, we kunnen het meestal op voorhand niet begrijpen. En weet u dat God van ons, en ik neem aan dat dat voor de meesten zoals u hier zit ook geldt, dat hij van ons gelovigen juist van ons vraagt om te geloven. Met andere woorden, om te vertrouwen op hem en zijn woord. In plaats van het willen begrijpen van hem en zijn woord. Durft u dus in elke situatie in uw leven, hoe moeilijk deze soms ook is, Durft u deze te omarmen als een situatie waarin God zichzelf aan u wil openbaren? En u wil laten zien wie hij voor jou wil zijn? Ondanks we de situatie niet altijd begrijpen en we nog heel veel vragen hebben. En weet u wat Filippus deed? Handelingen 8 vers 27 zegt, hij stond op en vertrok. Met andere woorden, Filippus aanvaarde de boodschap van God. Hij nam de boodschap persoonlijk aan, hij geloofde in Gods woord en volgde hem. Dus hij stond op en vertrok. Mooi hè? Wat een voorbeeld Filippus hier ons geeft. Een belachelijke boodschap wordt hem gebracht door iets of iemand die zichzelf een boodschapper van God noemt. En gezien de staat van dienst van de Filippus, kan ik me dan heel goed voorstellen dat hij het volgende deed. Hij toetste de boodschap of deze inderdaad bij God vandaan kwam, door gebed, schriftlezing, om vervolgens de boodschap te aanvaarden in geloof en in dit geval te doen wat hem verteld werd. Om ondersteboven van te zijn. Want elk rationeel denkend mens zou hem toch voor gek verklaren. Toch? Een redelijk risicovolle reis, 80 kilometer lopend naar een weg, notabene. Niet eens een plaats of zo, maar naar een weg. En maar hopen dat je goed loopt. Terwijl je eigenlijk niet eens weet waarom je daarheen moet. Maar goed. Dus Filippus stond op en vertrok. En toen hij 80 kilometer later op die weg liep, komt hij opeens een tweewielige strijdwagen tegen. Zoals het eigenlijk in de grondtekst staat. Het was een wagen die dan door twee van die paarden getrokken werd. En omdat hij dan zo wendbaar was, zeer geschikt was om ingezet te worden op moeilijk begaanbaar terrein en in de strijd. Dus ik zie het voor me. Filippus komt daar op die eenzame weg, dat moeilijk begaanbare terrein, en zich hoogstwaarschijnlijk goed bewust van alle risico's die er zijn. En dan komt hij dus een strijdwagen tegen, met hoogstwaarschijnlijk twee of meer zeer donkere buitenlanders. Namelijk de uit Ethiopië afkomstige kamelingen en zijn gevolg. Ik zou denken, verstoppen! Ja, straks overvallen ze mij nog. Maar juist op dat moment ervoer Filippus de geest van God, die tegen hem zei, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. Zoals we kunnen lezen in Gods woord. Hoe zou u zich voelen? Zou u zich niet rationeel gaan afvragen of u echt wel de geest van God heeft verstaan en dat hij tot u spreekt? Zou u nu denken, nou, dit kan niet. Zou u niet ondersteboven van zijn? Uw leven op het spel zetten? Omdat u het vermoeden heeft dat de geest van God misschien wel tot je spreekt? Maar wat doet Filippus? We lezen in vers 30 van Handelingen 8 dat Filippus snelde er naartoe. Hoe bedoel je? Filippus is gek. Of eigenlijk voor ons een voorbeeld om te volgen. Namelijk, als de geest van God tot je spreekt, dan gehoorzaam je. Heeft u wel eens in het binnenste ervaren dat er een stem tot je spreekt? Om iets te doen wat je niet begrijpt? Waarvan je eigenlijk heel diep van binnen weet dat het Gods geest is die tot je spreekt? En hoe vaak heeft u dan geluisterd naar die stem? Filippus die luisterde naar die stem. En wat zou hij ondersteboven zijn geweest toen hij bij de Ethiopiër kwam en hem hardop hoorde lezen en dan nog wel uit Gods woord. Namelijk het Bijbelboek Jesaja. Ik denk dat Filippus van zijn spreekwoordelijke stoel viel en dat er een puzzelstukje van Gods verzoek op zijn plaats viel. En wat blijkt dan ook nog eens? Filippus treft de minister van Financiën van Ethiopië aan. Met andere woorden, een flinke hoge pief. Dat is wat. Dat zal Filippus wel niet gedacht hebben. Vervolgens vraagt Filippus dan ook nog, begrijpt u wat u leest? Terwijl hij naast de wagen liep. Wat een lef. Een Ethiopische minister zomaar aanspreken. Iemand die toch wel heel hoog gesteld, rijk gesteld. Maar de Ethiopische minister die reageerde vanuit zijn hart. En wat zei hij? Hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen om bij hem te komen zitten. Wat een wijze les kunnen we hier halen uit Gods woord. En wat een wijze woorden worden hier uitgesproken door de Ethiopische minister. Hoe zou ik Gods woord kunnen begrijpen als niemand mij de weg wijst? Zegt hij. En hoe belangrijk is het dus ook voor ons dat we naast het zelf lezen van Gods woord, de Bijbel, ons ook laten onderwijzen door andere mensen vanuit Gods woord. Want blijkbaar heeft God het zo bedoeld dat wij elkaar de weg mogen wijzen vanuit zijn woord. En wat doet Filippus? Wederom stelt hij zich dienstbaar op en gaat op het verzoek van deze buitenlander in om naast hem te komen zitten. Terwijl ik me dan kan voorstellen dat Filippus nog niet helemaal zo zeker was of het verzoek ook louter met de juiste intenties was. Ik kan me voorstellen dat Filippus echt even ondersteboven was van deze ontmoeting. Niet wetende wat hem te wachten stond. Maar dit evenzo gold dan voor die Ethiopische minister, die waarschijnlijk ook ondersteboven was, dat hij juist op deze eenzame weg iemand tegenkwam die het mogelijk kon uitleggen wat die woorden in Jesaja betekenden. Tjonge, en dat alles nog maar in deze eerste 6 versen van dit schriftgedeelte. En wat gebeurde er toen? Samen lezen ze het volgende schriftgedeelte uit Jesaja 53. En daar staat, hij is als een schaap naar de slachting geleid. En zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordde Filippus en zei, ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. Wauw! Wat zal Filippus de evangelist ondersteboven geweest zijn dat de Ethiopische minister uitgerekend dit stuk uit Jesaja aan het lezen was. Om vervolgens dan de vraag te stellen over wie zegt hij dit dan? Want hoe mooi moet je het hebben? Wat zou zijn evangelistenhart geklopt hebben? Om er even in wereldse termen te spreken, een inkoppertje. Want als je Jesaja 53 leest, nou, daar wordt heel nauwkeurig beschreven over hoe het uiteindelijk met de Heer Jezus is gegaan. En wat een geweldige aanleiding en kans voor Filippus om hier te spreken over de Heer Jezus en over zijn leven. En we lezen ook dat hij dit schriftgedeelte gebruikt om het evangelie uit te leggen. En ik kan me dan zo voorstellen dat Filippus begonnen is bij alle aankondigingen over de Messias die door de profeten gedaan waren. En ik kan me voorstellen dat Filippus vertelde dat er verkondigd was dat de Messias een afstammeling van koning David zou zijn. Of ik kan me voorstellen dat Filippus vertelde dat er verkondigd was dat de Messias geboren zou worden uit een maagd. Of ik kan me voorstellen dat hij vertelde over dat diezelfde profeet Jesaja ook aankondigde dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren zou worden. En ik kan me voorstellen dat Filippus vertelde over dat de Heer Jezus de Zoon van God is. En ik kan me voorstellen dat hij vertelde over Johannes de Doper en hoe hij ook de Heer Jezus heeft gedoopt. En toen er een stem uit de hemel klonk die bevestigde dat dit de geliefde Heer Jezus de Zoon van God is. En ik kan me voorstellen dat Filippus verteld heeft over de roeping van de discipelen. Ik kan me ook voorstellen dat Filippus verteld heeft over de talloze wonderen en tekenen die de Heer Jezus heeft gedaan. Ik kan me voorstellen dat Filippus verteld heeft over al die woorden die de Heer Jezus gesproken heeft. Ten aanzien van het koninkrijk dat gaat komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat Filippus verteld heeft over het lijden van de Heer Jezus. En het lijden van de Heer Jezus wat hij ook deed uit liefde voor u. En hoe de Heer Jezus dan is verraden door zijn vrienden, hoe de Heer Jezus is vernederd, hoe de Heer Jezus is gemarteld, hoe de Heer Jezus heeft geleden, hoe de Heer Jezus is gestorven aan het kruis, hoe de Heer Jezus is begraven, maar ook hoe de Heer Jezus de dood heeft overwonnen en is opgestaan uit de dood en hoe de Heer Jezus toen een beperkte tijd, een periode nog aanwezig was onder zijn discipelen. En hoe de Heer Jezus uiteindelijk dan ten hemel is gevaren met de belofte dat hij op dezelfde manier ook nog eens weder zal komen. En waarschijnlijk ben ik nog lang niet compleet wat Filippus dan allemaal verteld heeft. En weet je wat ik me dan kan voorstellen? Ik kan me dan voorstellen dat die Ethiopische minister even helemaal ondersteboven was van alles wat hij hoorde. Want zeg nou zelf, hoe dwaas klinkt zo'n verhaal? Hoe ongelooflijk is het evangelie van de Heer Jezus? Want hoezo stuurt een God zijn zoon naar de aarde om deze vervolgens te laten sterven aan een kruis? De ergste dood die er wel niet verzinnen kan. Om op deze manier de wereld te redden van hel en verdoemenis? Dat is toch een belachelijk verhaal. Ongelooflijk, zouden wij rationeel denkende mensen zeggen, toch? Romeinen 1 vers 22 zegt hierover. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, en we hebben het hier dan over die rationeel denkende mensen, die alles maar proberen te begrijpen en uit te leggen. Dus terwijl zij zich dus uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden. En 1 Korinthe 1 vers 21 zegt, want omdat in de wijsheid van God de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van die prediking zalig te maken hen die geloven. Met andere woorden, Gods woord zelf getuigt ervan dat het evangelie van de Heer Jezus voor de wereld een dwaas verhaal is. Een verhaal dat te ongelooflijk voor woorden is. Een verhaal waarvan de wereld ons vertelt in al haar wijsheid, dat we dat naar het land van de fabeltjes moeten verwijzen. Want nogmaals, welke God stuurt nou zijn zoon naar de aarde om deze vervolgens uit liefde te laten sterven aan een kruis? Om op die manier het eeuwige leven te schenken aan allen die dat geloven. Maar weet je hoe de Ethiopische minister hierop reageerde? Hij was er ondersteboven van. Het raakte hem. Want menselijk gezien kunnen we niet anders stellen dat deze kamerheer het prima voor elkaar had. Hij had waarschijnlijk geld genoeg. En ik denk dat menselijk gezien hij alles had wat zijn hartje begeerde. Maar juist hij besefte dat hij Jezus nodig had. Hij besefte ook dat hij die redding nodig had van zijn zondige leven. En hij besefte ook dat ook hij graag in relatie met God wilde leven. En hij was dus bereid zijn leven te geven aan de Heer Jezus. Omdat hij besefte dat door zijn leven te geven, hij het eeuwige leven zou ontvangen. Hoe dwaas kan je zijn? Hoe ondersteboven kan je zijn? En hoe heeft het God behaagd door de dwaasheid van die prediking zalig te maken hen die geloven? Dus mijn vraag aan u is, gelooft u dit ook? Gelooft u ook dat de Heer Jezus de Zoon van God is? Gelooft u ook dat hij uit liefde voor u naar de aarde is gekomen? Gelooft u ook dat u in een persoonlijke relatie met God kan leven? En bent u bereid uw leven te geven aan Jezus? Met de belofte en zekerheid dat Jezus in uw hart komt wonen? En dat je het eeuwige leven zal ontvangen. De Ethiopische minister die geloofde dit. Hij vertrouwde op God. Hij was er ondersteboven van dat de Heer Jezus zijn plaats had ingenomen. Als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheren. En als getuigenis van die verandering die hij had ondergaan en zijn geloof in de Heer Jezus Christus, liet hij zich dopen ten overstaan van zijn gevolg. Wat een daad als symbool van overgave en gehoorzaamheid. Want als we dan kijken naar de doop, dan is dat het symbool van het nieuwe leven in Christus, zoals de Bijbel erover spreekt. Het symbool waarmee je de rest van de wereld laat zien dat Christus in jou woont. En dat jij jouw leven weet geborgen in hem. Het getuigenis waarmee je zegt, ik geloof in de Heer Jezus, de Zoon van God, en ik hoor bij Hem. En op grond daarvan mag je met zekerheid zeggen dat je eeuwig met Hem zal leven. En op het moment dat de Ethiopische minister tijdens zijn doop zo onder water ging, zo werd zijn oude leven symbolisch begraven in het watergraf. Om vervolgens schoongewassen en wel op te staan uit het watergraf. Als een nieuw leven. Gelijk aan dat van de Heer Jezus. Waardoor de woorden uit Galaten 2 vers 20 ook van toepassing zijn op hem. Want daar staat, ik ben met Christus gekruisigd en gestorven. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, dus als mens, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wat een getuigenis. En vervolgens eindigt het verhaal dat Filippus door de geest gedreven zijn weg vervolgt en de Ethiopische minister ook weer verder ging in blijdschap. Ondersteboven van wat hij allemaal meegemaakt had. God wees Filippus letterlijk een weg. En Filippus wist niet wat de uitkomst zou zijn als hij die zou volgen. Wel wist hij dat hij door de wildernis en door de woestijn moest, met alle gevaren van dien. En vervolgens mocht hij getuige zijn van Gods werk en hoe God hem mocht gebruiken. Zodat de kameling zijn oude leven aflegde om het nieuwe leven in Christus te ontvangen. En in dit alles, omdat Filippus niet twijfelde, maar wist dat Gods weg de beste weg is. We willen een lied voor u zingen.